Goedemorgen. Ik check even welk watertje voor mij is. Oh, dan allebei. Goedemorgen, dank u wel dat ik weer eens voor u mag staan. Het is alweer een poosje geleden. Tot mijn grote vreugde, ook altijd mijn spanning, maar wel ook mijn vreugde om het woord met u te mogen openen. Ik hoop vanochtend met u iets te bespreken wat ik al een aantal keren eigenlijk gedaan heb. Hopelijk weer eens in een nieuw jasje. Maar ook, het is altijd grappig als je een preek gaat voorbereiden, kijk je ook even altijd waar ben je nou mee bezig geweest eigenlijk over de afgelopen jaren. Wat heb ik gezegd, wat heb ik niet gezegd. Ik denk dat ik dit allemaal al wel eens gezegd heb, maar de afgelopen tijd is het voor mij in een nieuw licht komen te staan. En ik merk dat ik de afgelopen jaren heel erg druk bezig ben geweest met hoe is de kerk relevant voor de maatschappij. En wat, samen met mijn vrouw ook heel vaak, van wat kunnen wij dan betekenen binnen de kerk, maar ook binnen de maatschappij, om iets van wie Jezus is te delen. We gaan vanochtend een heel erg bekend gedeelte lezen uit Lucas 10. Ik heb geen PowerPoint bij me, dus als u een Bijbel bij zich heeft, wilt u dan erbij pakken. En het is altijd een beetje gek om je eigen worsteling op tafel te leggen, maar ook wel heel mooi om gewoon om te laten zien wat er kan gebeuren. En ik merk dat rondom deze tekst, maar ook rondom het hele thema van hoe kan ik relevant zijn voor de wereld, hoe kan ik Jezus in de wereld brengen, merk ik dat ik altijd met heel veel ergens ook schuldgevoel, maar ook heel vaak met een soort van druk van oké, hoe ga ik dat dan doen en ik wil dat goed doen en ik heb theologie gestudeerd, dus ik zou dat toch moeten weten. En, je hebt soms een hele ballast bij je als je al een poosje in de kerk komt van hoe kunnen we dat dan doen. 4 weken geleden, denk ik, zijn wij met ons gezin en nog 5 andere gezinnen uit deze gemeente naar New Wine geweest. En daar ging het thema eigenlijk over hoe zijn wij koninkrijksmensen. Dus hoe kunnen we het koninkrijk vandaag laten zien. En daar, de hele week ging daarover. Het is alleen al heel leuk om mee te gaan, omdat je ook een soort van gemeenschap vormt met elkaar. Dus je hebt het ook gewoon heel leuk en tot 's avonds laat. En je hebt dus gewoon een gesprekje in plaats van dat je de koffie, oké, kinderen en gaan. Maar dus absoluut aanraden, volgend jaar is het gewoon weer. Maar het bijzondere van deze, het was eigenlijk 1 dienst die er voor mij uitstak, die ging over deze tekst. En voor de mensen die naar Wijn geweest zijn, jullie kunnen rustig achterover leunen, zeg maar. Jullie hebben het al gehoord. Ik ga mijn interpretatie eigenlijk doen van een preek die we daar gehoord hebben. En daar ook een beetje over doorpraten met wat heeft dat nu al veranderd in mijn leven en hoe kunnen we dat misschien als gemeente ook doen. Ik zie het tekstgedeelte eigenlijk in 3 gedeelten en die gaan we los van elkaar bespreken. En dan komen wij vanzelf op en hoe dan verder. Ik wil graag met u openen Lucas 10 vers 1 tot en met 20. In de herziene statenvertaling staat er boven de uitzending van de 70. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 en 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en ieder en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen is voorgezet. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op en zeg, zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u gekomen is. Ik zeg het, zeg dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want in Tyrus en Sidon, als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as hebben gezeten en zich bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan in het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel worden neergestoten. Wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zegt tegen hen: Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen, en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u daar echter niet daarover, dat u de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Tot zover. Een risico van dit soort bekende teksten kiezen als spreker is dat mensen heel veel ideeën daar al over hebben. Zoals ik al zei, dat je een beetje het gevoel hebt van komt hij weer. Hè? Dit een beetje een plat getreden pad. En dat, zo werkt het vaak ook, dat het voor ons plat getreden paden zijn. En onze hersenen werken nou eenmaal zo, we gaan voor gemak. Dus als u het al 10 keer gehoord heeft, denkt u, oké, dit weet ik er ongeveer over. Dan denkt u op die manier er verder over. Ik ga u proberen uit te dagen, vandaag dat even te laten gaan. Te horen wat ik zeg en dan aan het eind dat weer in elkaar te schuiven en dan te kijken wat het een met het ander te maken heeft. Wat sprekers vaak de neiging hebben als we het hebben over uitzenden, is dat we mensen proberen te enthousiasmeren. Dat we heel erg de neiging hebben om een soort van pep talk te houden van je kan het, je weet wat je moet doen, Jezus houdt van je, kom op en ga. En succes. En we horen het wel weer als er iets is. En misschien in mijn geval meer van, kom op jongens. Ietsje minder enthousiast, maar toch. Hè? Maar wel dat we proberen heel erg vanuit een... het is leuk, het is mooi, het evangelie is leuk. Laten we daarmee aan de slag gaan. Het bijzondere van deze tekst is dat Jezus dat eigenlijk helemaal niet doet. Jezus gaat eigenlijk een soort van... neemt zijn discipelen bij zich... Kies daar nog 70 bij en word even heel rustig. En spreek met hen over wat het je kost als je Jezus wil volgen. Als we de versen voor Lucas 10 lezen, namelijk Lucas 9 vers 57 tot en met 62. Dan gaat het over het volgen van Jezus en wat het je kost. In sociale zin, maar ook in familiaire zin. Het volgen van Jezus is niet alleen maar één groot feest waarin alles maar geoorloofd is of alles maar leuk is. Jezus is heel recht toe recht aan. Het volgen van Jezus kost je behoorlijk wat. En ook de eerste, als we de eerste 3 versen lezen, dan zien we dat Jezus daar eigenlijk een soort van mededeling doet die best wel spannend is. Eerst zegt hij nog, kom op. Want de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan tot de landheer dat hij meer arbeiders zendt. Dat is nog een bijna ophef. Maar daarna zegt hij, ga heen, zie, ik zend u als lammeren onder de wolven. En daar doet hij eigenlijk niet spannender over dan dat. Hij zegt gewoon, het is niet, je hoeft niet als stoere bink door... Judea te lopen. Maar weet gewoon, ik ben bij je, maar jij bent een lammetje. Je hoeft het niet uit eigen kracht te doen. Hij maakt het eigenlijk nog wat erger, want als we de instructies zo dadelijk gaan lezen in vers 4 tot met 9, dan is zijn eerste instructie, laat alle voorbereidingen die je normaal doet om op reis te gaan, laat die maar achterwege. Jij hoeft alleen maar jezelf te zijn. Ga heen en dus kijk maar. In plaats van dat je al je eigen zaken meeneemt, ga heen en ontvang wat je krijgt. En voor ons zou dat al best wel een soort van disqualificatie kunnen zijn van ja, maar ik ben helemaal niet goed genoeg. Ik ben niet leuk genoeg. Ik kan er niet genoeg praten. Ik weet niet genoeg. Mijn antwoorden zijn niet capabel genoeg. Wat ik bijzonder vond tijdens de preek die wij op New Wine hoorden, was dat ze een sprongetje maakten naar Matteüs 28. Daar worden de discipelen worden daar uitgezonden in de grote opdracht. Matteüs 28 vers 17 en volgende. Of 16 en volgende, daar staat de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, staat er dan in vers 17, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle discipelen, alle volken, dopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerende alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat hele korte stukje, maar sommigen twijfelden nog. Dat zorgt er eigenlijk voor dat alles wat wij ten opzichte van welke positie je ten opzichte van Jezus ook hebt, ook met je twijfel, ook met je angst. Jezus zorgt ervoor, hij zorgt voor wat je nodig hebt. En wij hoeven alleen maar te gaan. Er is absoluut geen enkele reden waarop je kunt zeggen, nee, maar ik ben nog niet goed genoeg. Ik ben nog niet gedoopt genoeg. Ik ben nog niet wat je ook allemaal kunt verzinnen. U bent goed genoeg. En ik ook. En we kunnen zo samen ook op weg, 2 en 2. Dan maakt Jezus het heel praktisch. In de versen 4 tot en met 9 geeft hij 6 instructies die je kunt die ze moeten gaan doen terwijl ze onderweg zijn. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis je ook maar binnengaat, zeg eerst vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal de vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hem voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is nabijgekomen. 6 punten. De eerste is dus wat ik net zei, ga heen zonder al je voorbereidingen. Neem geen extra reisschoenen mee, geen extra eten, maar ga van stad naar stad. En waar je in de stad komt, daar zul je ontvangen wat je nodig hebt. Want een arbeider is zijn loon waard. En de tweede is een vreemde voor ons, groet niemand. En dat, voor ons klinkt dat heel asociaal. En ik denk ook niet dat Jezus dat per se heel asociaal bedoelde, maar meer in de Joodse traditie had je heel veel tijd nodig om iemand te groeten. Het is een beetje alle neefjes, nichtjes, tantes, ooms, die worden allemaal, hoe gaat het daarmee? Nou, en dan kom je tot een punt. En hier zegt Jezus, blijf bij je punt. Ga niet iedereen ga niet oneindig je verhaal houden, maar blijf bij waar je mee bezig bent. Het derde punt is, zoek naar mensen van vrede. Ga naar binnen in een huis en bied hen de vrede aan. Als ze het ontvangen, dan zal het op hen rusten. Zo niet, dan komt die trots terug. De vierde is voor ons alweer iets heel normaals, wat voor de Joden misschien wel weer iets heel spannends was. Eet wat u wordt voorgezet. Dat leren we onze kinderen netjes. Waar je ook komt, je eet in ieder geval je bord leeg. Maar we hebben verder rondom eten niet heel veel regels, behalve dat je met een vork eet. Maar voor de rest, wat je eet wat je wordt voorgezet. Voor de Joden was het een compleet ander verhaal. Zij aten wat zij aten. En wat je hen verder ook voorzette, dat aten ze niet. En eigenlijk zegt Jezus hier, kom in dat huis, word onderdeel van dat huis en durf dan ook te eten wat je moet eten. En zorg ervoor dat degene die je ontvangt niet meer werk aan je heeft, zeg maar, dan dat je gewoon meedoet in wat zij doen. De vijfde is, ga niet op zoek naar een betere beloning. En ga niet van huis naar huis naar huis, maar blijf op de plek waar je komt, waar je ontvangen bent. En ik kan me voorstellen dat ze denken, nou, hier is het eten iets minder lekker of iets minder rein. Dan ga ik het daar eens proberen. Of dit bed slaapt iets minder lekker, nou, dan ga ik het daar nog eens een keer proberen. Jezus zegt, ga ergens heen, blijf daar zolang als je in die stad bent. En dan, je beloning, dat is dan je beloning en die ben je waard. En de laatste is eigenlijk het doel van hun reis. Verklaar dan, of genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Wij mogen als christenen en de discipelen krijgen, of de volgelingen krijgen hier een directe opdracht om namens Jezus het koninkrijk van God te laten komen. De laatste gedeelte van deze pericoop vanaf vers 10 gaat over hoe wordt er gereageerd. Het eerste gedeelte gaat over een aantal steden die ons misschien iets minder bekend zijn. Als u in het Oude Testament leest, zijn dit alle drie hele voorbeelden van zondige steden. Sodom kent u waarschijnlijk wel, maar Tyrus en Sidon zijn... Nou, dat zijn ook steden met name rondom de profeten die daar voorbeelden van steden die zondig zijn en daarvoor worden veroordeeld. En die andere steden, die Chorazin en Bethsaida en Capernaum, dat zijn steden van de tijd waarin Jezus leefde. Dorpen waar ze doorheen komen. En Capernaum is waarschijnlijk de plaats waar Jezus zelf gewoond heeft. Vers 16, en dat is misschien wel het themavers voor mij van deze hele pericoop, is wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. Jezus is heel, heel helder. Er zullen mensen tegenstand zullen bieden aan je boodschap. Er zullen mensen zijn die naar je luisteren. Maar het belangrijkste bij de evangelieverkondiging is dat het niet over jou gaat. Het gaat nooit over ons. Het gaat nooit over de boodschapper. Maar het gaat altijd over degene over wie de boodschap gaat. Als we iemand vinden die wil luisteren, dan luistert hij door ons heen naar Jezus. Als we iemand vinden die niet wil luisteren en die hen uit de stad zet, dan zetten ze niet alleen de boodschapper, maar ook degene die, van wie ze de boodschapper zijn, de stad uit. En met Jezus zetten ze dan ook de Vader de stad uit. En het is bijna aandoenlijk hoe de 70 terugkomen. Vanaf vers 17 zie je dat ze komen terug vol enthousiasme en bij Jezus vol verbazing, want het heeft echt gewerkt. Zieken zijn genezen, maar zelfs de Satan en de demonen moeten zich aan hen onderwerpen. En dan is Jezus daar vindt dat leuk voor ze. Maar hij zegt wel heel duidelijk, dat is niet het belangrijkste. Wat je overkomen is, dat is prachtig. Maar het belangrijkste voor jullie is dat je naam geschreven staat in de hemel. En dat mag voor ons ook een les zijn. Dat we een echte beloning hebben. Die niet per se is dat mensen naar ons luisteren, maar het gaat over dat wij opgeschreven staan in, dat onze naam opgeschreven staat in de hemel. Wat dit vers ons duidelijk maakt, is dat het, wat je ook kiest rondom de boodschap van Jezus, het heeft beide kosten. In hoofdstuk 9 lezen we de kosten voor volgelingen hier in het nu. Met als beloning dat je naam in de hemel staat. En misschien als je Jezus niet wil volgen, dan kost het je nu minder. Maar in de versen 11 tot en met 15 zien we wat de kosten op eeuwigheidswaarde zeg maar, zijn. Dus waar we ook voor kiezen, dan we moeten rekenen met kosten. Dat was toen. Maar hoe dan nu? Hoe gaan we vandaag, morgen, dit dan doen? Hè, dit is nog steeds een mooi verhaal voor sommigen, of iets wat u misschien al heel vaak gehoord heeft. Maar hoe kan dat nou veranderen? Hoe kan dat ons leven nou veranderen in het vandaag? Wat ik heel bijzonder vond en vind, is dat Jezus heel duidelijk maakt dat wij niet degene zijn die verantwoordelijk zijn van hoe we het evangelie brengen. Een van de versen die er staat, is dat Jezus roept 70 mensen bij zich. En hij zegt, jullie gaan voor mij uit naar een aantal steden. Ik kom achter jullie aan, echt waar. Maar jullie gaan eerst. En ik denk dat dat een beeld is voor die mensen toen, zoals wij dat nu ook mogen ervaren. Zij waren ook even alleen, zonder dat Jezus naast hen liep. Dat hij eigenlijk altijd degene was die aangesproken werd. Dat hij degene was die de goede antwoorden gaf. Maar ze waren alleen in de naam van Jezus. En dat is, zo voelen wij ons misschien ook wel eens. Dat wij alleen op ons werk zijn. Alleen in ons gezin. Alleen waar we dan ook zijn. In de naam van Jezus. En dat beeld mogen we meedragen. Jezus heeft meer vertrouwen in u dan u misschien in zichzelf hebt. Hij zegt, ik ga met je mee, maar ik ben er niet fysiek bij, maar ik ben wel bij je. En wat je omstandigheid ook is, ik ga mee en ik zorg er wel voor dat het goed komt. Daarnaast zijn wij ook niet verantwoordelijk voor de respons van hoe mensen op de boodschap reageren. Jezus zendt ons uit, wij mogen ons verhaal doen. En wat doet Jezus in uw bestaan? En dan kunnen mensen daar op twee manieren op reageren. Of ze reageren met vrede en zijn misschien wel geïnteresseerd in meer van wat je dan gedaan hebt, of wat je gehoord hebt, of wie Jezus voor jou is. Of ze reageren met oké, dat is leuk voor jou, ze rennen zelf weg, verbreken vriendschappen. Het kan allemaal gebeuren, maar welke keus de ander ook maakt, dat zegt niks over of u uw best niet genoeg gedaan heeft. Jezus zegt, wie u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt de Vader die mij gezonden heeft. Wat we wel mogen doen, is laten merken wie Jezus dan in ons bestaan is. En we mogen in ons dagelijks bestaan misschien wel wat meer vertellen over wat wij met Jezus meemaken. Of dat we überhaupt naar de kerk gaan. Of dat we de opdracht die wij meekregen vanuit New Wine was dat als je koffie ging halen en iemand vroeg, wat heb jij op vakantie gedaan? Dat je dan zei, ik ben bij een christelijke conferentie geweest en we hebben meer over Jezus geleerd. Punt. En dan horen en dan zien wat mensen terug zijn. En mijn ervaring is, sommigen die denken, oh, interessant voor jou, doei. Anderen die zijn wel een soort van geïnteresseerd, maar vinden het ook wel een tikkeltje vreemd. Maar voor mij was het heel bijzonder dat ik afgelopen week ineens een heel bijzonder geloofsgesprek had met een collega die verder er niet zoveel geloof ik nog van wil weten. Maar ineens was er een soort van deur om gewoon eens te praten over wie is de kerk, wat doet de kerk, waarom zijn jullie überhaupt bij elkaar en wie is Jezus dan. En het was voor mij een hele openbaring dat ik dacht, oké. Het gesprek was gewoon op een gegeven moment afgelopen. En we gingen weer verder met wat we aan het doen waren. En dat was voor mij een hele, in plaats van dat ik me afgewezen of geaccepteerd of zo voelde, was ik gewoon nog steeds mezelf. En ondertussen was ik iets bezig aan het doen met haar computer. Dus dat moest ook gewoon gebeuren, zeg maar. Maar het was een moment, het was heel bijzonder. En daarna was het gewoon weer business as usual. En het mooie vond ik heel erg dat het ook niet ging omdat ik de goede antwoorden hoefde te geven. Maar zij had vragen. En ik kon haar daar wat over vertellen en toen was het ook weer voorbij. Dus we mogen ook dan onze kansen wel grijpen. Als er dan iets gebeurt, als je de naam van Jezus laat vallen, dan ontstaan er soms ook mogelijkheden. En dan is de kunst om dan niet te zeggen, oké, maar dat vind ik dan spannend. Hoewel dat ook wel heel erg spannend kan zijn. Maar dat we dan juist zeggen, oké, maar nu gaan we in de kracht van de Heilige Geest stappen. Zetten en dan vertellen we gewoon ons eigen verhaal. We hoeven ons niet te forceren in deze maatschappij. Als we onderdeel worden van de wijk waar we in kerken. Dan hoeven we ons niet daarin te wringen. Maar laten we gewoon onderdeel zijn. En iets laten horen van wie we zijn als er daarom gevraagd wordt. Bovenal mogen we ons schuldgevoel en de moeite die we ermee hebben loslaten. En ik wil graag eindigen met het vers wat voor mij zeg maar het meeste impact maakt in deze perikoop. En daarna wil ik graag met u bidden. Jezus zegt zelf, als iemand naar u luistert, dan luistert hij naar mij. Als hij niet naar u luistert, dan luistert hij niet naar mij. En wie niet naar mij luistert, die luistert niet naar de Vader die mij gezond heeft. Vader, we bidden dat we, als we hier bij elkaar zitten, dat we u mogen ontmoeten. Zodat we iets mogen ontdekken van dat u ons zo ontzettend lief heeft. Dat we gekocht en betaald zijn. Dat, Heer, dat u uw zoon aan ons geeft. En dat we door uw zoon heen gered zijn. En dat we door uw zoon heen al onze identiteitsvragen mogen neerleggen, want u leeft in ons en u bent onze koning. Heer, dank u wel dat we niet meer zelf hoeven te zwoegen om u te plezieren, maar dat u dwars door alles wat we meemaken en wie we zijn en de verkeerde keuzes die we maken, dat u daarin ons rein maakt en dat u ons door Jezus heen wil zien. Heer, en dat is de boodschap die we graag willen uitdragen. Heer, die we met vreugde willen uitschreeuwen soms naar de maatschappij om ons heen. Heer, we bidden dat u ons vrij maakt van alle zelfgemaakte jukken die we daarop vastleggen. Heer, we bidden dat u ons de vrijmoedigheid geeft om alleen uw naam te laten vallen. Heer, om dan te peilen wat er gebeurt bij mensen om ons heen. Heer, dat we op die manier vrij mogen komen om gewoon kinderen van u te zijn. In een wereld die u niet kent. Heer, en we bidden, als er mensen zijn die u nog niet kennen, wilt u hen ook tot u trekken. Heer, we bidden voor onze collega's. We bidden voor gezinsgenoten, mensen die ons nabij zijn die u niet kennen. Heer, wilt u ons helpen om op een eerlijke manier hen te laten delen in wat u van ons vraagt, maar ook wat u aan ons geeft. Heer, we danken u voor de mogelijkheden die we krijgen. Heer, we bidden u, wilt u ons vullen met uw geest, zodat alles wat ons in de weg staat, ons zal worden, van ons afgenomen zal worden. Zodat u alleen zult regeren. Heer, we prijzen uw naam, om wie u bent, de koning van alle eeuwen. Heer, dat u weder zult komen en dat we zullen zien dat u de oogst binnenhaalt. In Jezus' naam. Amen.